Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 90 en daarvan het 7e vers. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest dien recht, geduchtste macht der machten? Leer ons den tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weder, Heere. Uw gunst kom ons te staan. Hoe lang ontzegt ge uw knechten, uw gena. Wij zeggen u Psalm 90, vers 7. Schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, vanaf vers 17 tot en met vers 30. Doch vooraf stellen we ons onder de tucht en lezing van de Heilige Wet des Heren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat er daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wat u genoemd te lezen, Johannes 19 vanaf vers 17 tot en met vers 30. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde een en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel dien hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mijn dorst. Daar stond dan een vat vol ediks. En zij vulden ene spons met edik en omleidden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende, gaf den geest tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Daar willen we overgaan tot de bediening van de Heilige Doop, willen wij daartoe het formulier lezen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kind des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Die leert ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishaag aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt de verzegeld ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Maar als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons beheren of ten onze beste keer wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding in het lijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en ervaren voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij in ons woont en ons tot lidmate van Christus heilige wil, ons toe-eigende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo verpleit, zo worden wij ook weten van God door de doop vermaand en verpleegd tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harte, van ganse zielen en van ganse gewoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij om Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop en zegen ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mocht men ze nogthans staren voor de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder weten ter verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de Vader alle gelovigen. En over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggen in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot de God en uw zaad na u. Die beduidt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen, alle die daar verder zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en ter gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Marcus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zal men de kinderen als erfgenaam van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan preken te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn ere, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit grote barmhartigheid behouden hebt, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wil aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in het nieuw leven, opdat ze zijn kruis hem daags navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met verachte geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u en veel getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u en de Heilige Geest eet, enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gelieve de doophouders van de zitplaatsen op te staan. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot het einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van u en twee hierop ongepeinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel ons kind in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd is, en daarom als lidmaat zijn gemeente behoort gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in het artikel des Christus geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer dat u vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder, broer, wat is daarop uw antwoord? Geliefde, zijn heel wat dingen waarom dat je blij zou kunnen zijn. En het eerste is dat je dan zegt dat er in opsomming van dingen die onze harten zou kunnen verheugen, dat is dan wel dat u nu een klein kind hebt gekregen, een dochtertje, uit aan des Heren, dat gij je dan in goede welstand het hier ook in de kerk mag indragen. En wanneer het dan is dat wij je dan zien, dat wij in de tentoonstelling van hetgeen wat wij op de kind aan de Heren doen, dan kunnen wij dan ook zeggen dat het ook goed is dat wij kunnen zeggen dat u het kind aan de Heren niet hebt willen onthouden. De Heere geeft u een kind en hij maakt u blij. En dan kan het niet anders zijn dat u met die blijdschap als het ware weer voor God terugkomt. En dat hij dan dat kind hier dan voor de Heere komt te brengen en het hem niet heeft onthouden. En hier dus dan zegt u geeft mij een kind en hier hebt u het kind. Er zijn dus dan hier dan ook zo andere dingen die ons zou kunnen verblijden. Dat is God zelf. Die hier dus dan in de nodiging tot mensen, kinderen, ook de kleine kindertjes hebt te roepen. Wanneer hij dus dan met dit woord dan wil zeggen dat hij ook de kleine kindertjes komt aan te nemen. Zoals wij het uit het woord des Heeren overvloedig kunnen weten. Dat de Heer dus dan ook de kinderen, u hebt de kinderen zegen. En dat hij ook de kinderen dan zou willen zegenen. Omdat hij dus dan de God des verbonds is. En dat hij ze in het verbond wil opnemen. nemen. Dus dat is hier dus dan eigenlijk in het welkom dat er aan kinderen is hier in de dienst des Heren. Het oogmerk dat de Heer dus dan hier dan zegt, ik neem ze in mijn verbond op. Dat is een reden voor een grote blijdschap. En als het dan is dat we hier dus dan zeggen, er is een borg van het verbond, dan hebben wij hier dus, als wij naar de doop hebben te kijken, dan zien we ook een bekken dat gevuld is met water. Dat wil ook zeggen dat de Heer Jezus Christus als borg van het verbond hier dus dan ook weer wil intreden, om ook de kleine kindertjes dus die in het verbond zijn opgenomen te zegenen met deze weldadigheid, hè, dat in het teken van de afwassing van de zon die hier dus bij de doop wordt gehouden. En hier dus dan van de Heer ook verzekering doet dat hij zelf gezegd hebt, laat ook dan de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Dus dan kleine en grote, kleine, grote kinderen, baby's en alles, niets is uitgesloten om tot de Heer Jezus Christus te komen. Dus die heeft geen enkele afwijzing, ook niet voor de kleine zuigelingen, zoals u dat kind met blijdschap hebt mogen ontvangen. Dat zijn de verblijdende zaken. En dan hebt hier dus dan in het verbond, dan hebt naast maar dus dan een belovend deel te wezen. Dat de Heer dus dan ook zegt dat hij de kinderen wil zegenen, dat hij de haven wil zegenen, dat hij u wil zegenen. Dat hij als de God is verbond, dus dan een zegenende adem is ook voor de gemeente. Wanneer hij dus dan kinderen komt te zegenen, kinderen komt te geven, kinderen komt te behouden. Dus dat is dus dan ook op de belofte van de kinderen. Steeds zie je dan weer dat de hele schrift dan vol staat, dat de Heer dus dan de gezinnen met al de kinderen zijn zegen wil geven. Er zit ook een belonend deel in deze, in dit verbond, te belonen. Deel dat de Heer dus dan iets zegt ten opzichte van de belofte die hij voor de kinderen doet die in de gemeente geboren zijn. Maar ook het belonen daarvan, dat hij zegt, wanneer u in de gehoorzaamheid van de weg des Heren dus dan zijn gebod houdt. En dat in de betrachting van dit verbond, dat in continuïteit, als het maar de gemeente gehouden te worden, dat hij dan zegt dat er ook een zegen en dat er ook een uitwendige zegen voor de gezinnen zijn die zijn verbond houden. Ik denk dat je dan Psalm 105 dus dan kan nemen. Dat je zegt, kijk eens, dan gaat de Heer dus dan collectief te werk voor degene die hij zijn gunst wilt geven. En dat is dan ook voor de kinderen en die zegent hij dan. Dat is een tijdelijke zegening. Dan belooft hij dus dan degene die in zijn wegen wandelt, dat ze ook de gezinnen in de vorm van het gezin dus dan gezegend wordt wanneer zij hun verbond houden. Hij maakt dat verbond en zij houden het verbond. Dus dat brengt een zegen met zich mee voor de gezinnen en ook voor de kerk als wij die wegen blijven handelen. Het andere dat brokkelt uit elkaar, dat gaat allemaal weg, dat verdwijnt in niets. Maar hier hebt de Heer dus dan zijn zegen dus dan aan verbonden. En dan is er ook niet alleen een zegen dus dan voor de tijd dus dan, dat je zegt het gezin floreert, maar er is ook een zegen voor de eeuwigheid in het. Dat heeft de toepassing dus dan, dat wij hier dus dan van de Heer in het vrije werk van Gods genade dus dan de arbeid kennen die in het verbond opgenomen hier ook inwendig komt te getuigen. Dat betekent de besnijdenis des harten. Dan zegt hij, dus dat is onderscheidelijk dus dan, ik zal een nieuwe geest in het binnenste van ze geven en een nieuw hart geven. Dus dat is een onderscheiden zaak. De zegeningen die hier voor het leven, voor de gezinnen uitgesproken worden, die de Heer verbondsmatig als het ware dus in het houden van zijn verbond aan de gezinnen en kerk wil geven. En dan tegelijkertijd wil hij dus dan ook de besnijdenis des harten doen. Zoals dat ook bij de doop dus dan is. Dan zie je de samensmelting. De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Dat betekent dus dan dat hij ook van de besnijdenis des harten spreekt. En een dopeling en een bekering spreekt. Dus dat betekent dat is één zaak. Zoals dat de Heer dat Oud Testamentisch en Nieuw Testamentisch hebben willen verzekeren. Nu is er bij de doop ook een gedenktekens. Er zijn er ook gedenktekens bij de doop. Het is een verblijdende zaak, laat ik zeggen. Dat u hier dus daar in de kerk dan komt. Maar er is dus dan ook zo dus dat er een kenteken en kentekenen van dit pand wordt gegeven. Het pand van de doop is een kentekenen van Gods liefde jegens de mensen. Dat betekent dus dan dat hij dus dan zegt dat hij de gemeente als het ware wil onderhouden. En dat wil ook zeggen dat hij uit de gemeente dus dan ook zijn kerk en kinderen krijgt. En dat hij hier dus dan de gedenktekens van zijn liefde wil geven. En dat is dat de ijver van deze liefde van God dus dan beloond wordt. En dat dus dan de ijver dus dan van de gemeente in liefde tot hem uit de liefde van God ontstaat. Dus dat betekent dus, er krijgt hij een pand van. Net zo goed als wij dus de ring aan de vinger hebben. Zo heeft de Heer dus dan in de doop bij onze kinderen een ring. Waarin hij de belofte doet ook voor onze kinderen. En dat zijn panden van de liefde Gods. De panden van zijn liefde. De doop is een liefdepand. Nou ja, als je in de betrekking met de liefde staat, dan zou je dat niet graag willen verzaken, laat ik maar zo zeggen. Dus als het hier dus dan is dat je zegt, kijk eens, nou, dat is om het geloof te versterken, dan zie je wel dat dat ook een pand is van Gods liefde om het geloof van zijn kinderen te versterken. Dus dan zitten we hier graag in de kerk en dan zijn we gelijk blij als wij zien dat de kinderen gedoopt worden. En dan hebben wij hier het geloof der kinderen die dus te versterkt hebben te worden bij het zien van het dopen van de kleine kinderen. Het eerste is dus dan ook zo dat een pand van de liefde een kenteken is, hè, dus in de doop. En dat betekent toch voor Christus dus dan dat hij in het bad, dat van de betere poorten, een beeld heeft, een teken heeft, een kenteken heeft van zijn liefde. Dat hij niet gestorven is alleen voor oude mensen, maar ook voor kleine kinderen en ook voor zuigelingen. Dus dat betekent dat klein en groot, dus maar dus dan in die dip, hè, dus dan dip zo, onderdompeling, of dat het nou bij springen hebt te zijn, dips, dat is dippen. Kijk, u neemt gewoon eventjes een bad en u dipt die in het water en u doet daar wat mee. Dan is dat hier dus dan het teken van Christus' liefde, dat hij zijn bloed heeft willen storten, ook voor kleine kinderen, voor jonge mensen, voor de jeugd. Dus dat is het kenteken van zijn Christus' liefde, is een teken dus dan in het pand van de heilige doop, waarin hij dus dan toont dat hij dus dan ook die kleine kinderen van zonde wil wassen en reinigen. Het is ook dus dan van de Heilige Geest een kenteken, de christelijke doop die hier zich paart. Hè? Dus daar zegt het is de doop met water niet alleen, maar ook de doop met de Heilige Geest. Dus het is ook het kenteken van de Heilige Geest in een pand dat er als bij de doop is, waarin dus dat geloof gewerkt wordt door de Heilige Geest. En dat hij dus dan zelf daar dus dan een zegel op komt te drukken. Een zegel dus op het pand, die krijgt het pand en dat wordt dan verzegeld door de kracht van de Heilige Geest. En dat is dus dan het teken van de liefde van God de Heilige Geest, jegens de kinderen. Dat hij dat zo in het leven van hen die hij in zijn verbond opneemt, wil verzekeren van zijn liefde, de liefde van het drie-enige God. Daarom spreken wij dus dan ook zo van, ik doop in de naam des Vaders, des Zoons, des Heilige Geestes. Ik hoorde van week nog een keer hoe erg dat het in Urk is, hè. Dat noemen ze zich Refo-Baptisten. Nou, dat kan gewoon niet, Reformatisten, Baptisten en Refo, dat kan nooit samen gaan. En hoe dat dan aan toe gaat, doop u in geloof. Nou, het is gewoon spotten met God. Nou, in die zin is dus dan hier niet dat je spot met God, maar dan kun je dus dan zeggen, kijk, hier hou ik mij aan de ordinantie, hier hou ik mij aan het bevel van God, hier gehoorzaam ik aan dat bevel en daarom ben ik hier en dat heeft mij een grote blijdschap om in deze weg dus dan mijn kind voor de Heere te brengen. Nou zijn er eigenlijk nog wel een paar dingen, dan zijn er dan een paar dingen, dan zegt, er is redenen, er zijn enkele redenen aan uw kant. Er zijn redenen, als wij nu zien, dus dat de Heer zo goed voor u en voor uw kind en voor de gemeente is, dan is er een reden om de Heer lief te hebben, omdat hij een genadig God is. Daar is een reden voor, dus u kunt hier staan, dat u de reden voor hebt om de Heer die zo genadig is, dan lief te hebben. En er is reden dus dan om hier Christus lief te hebben, want die is zo blank en die is zo schoon en die is zo dierbaar. Die heeft zulke bloed gestort, die heeft zulke weg betreden, die heeft zulke genaden willen voorbereiden in zijn dood en sterven. En dat wil hij zo aanpassen, toepassen op de leven. Reden om dus dan te denken Christus lief te hebben. Er is reden dus dan om dat woord te omhelzen, dat belofte te omhelzen. De belofte die hij gegeven hebt voor u en voor uw kinderen, dat u dat gaat omhelzen. Dat u de reden voor hebt dat God, wanneer hij dit dan doet, u reden geeft om dit troostrijke woord voor uw kinderen met hoop op God te houden. U kijkt naar boven, u kijkt naar God en u zegt, o God, houd toch mijn kinderen vast, houd mijn kinderen er toch bij, wilt dat kind toch redden, wilt dat kind toch verlossen. Daar geeft de Heer reden voor om zulke gebeden te doen. Omdat hij dus dan zelf in, als de God des verbonds, tot de menselijke kinderen komt en de kinderen daarbij insluit en u geeft dat kind dan terug en u vraagt de Heer met reden dat hij uw kind zou willen behouden omdat hij God is, die genadig is en omdat hij Christus gegeven heeft. Er is ook dan de reden om hier dus dan niet te wanhopen, omdat de Heer die Dat bloed van Christus, dat is een overvloedige bron. He, dus van heel de tijd al af van apostelen, van het kruisgif van Christus, is dat bloed nog even sterk, even krachtig en even rein. Een overvloedige fontein om uw kind te wassen en van zonde en ongerechtigheid te wassen, maar ook te genezen, de overblijfsel van de zonde. Dus niet alleen om de zonde weg te nemen, maar ook de overblijfsel van de zonde weg te nemen en te genezen. En dus dat is een overvloedige fontein. Het is dus dan de reden om met verblijd te zijn. En met deze tekenen, met die dienst des Heren, met het verkondigen van het woord Gods, deel krijgen aan de dienst en de gemeenschap met God, deel hebben aan het verbond, deel krijgen aan de inwendige vernieuwing die God hier dus aan zijn kinderen geeft. Dus er zijn zoveel redenen, als ik dat zo eventjes ga denken, dus wat is er toch een hoop redenen om verblijd te zijn. En verblijd te zijn, God. Er is ook heel veel te redenen om te treuren, als je naar je eigen kijkt en naar je zonde kijkt en in de staat waar je verkeert. Maar het is niet de reden om te wanhopen, omdat God juist dus dan hier komt met zijn verbond en hier dus dan aan de kinderen en aan u dus te verzegelen dat hij een vergevend God is en dat je mag komen en dat hij nodigt om te komen en dat hij het geeft en dat hij het deel aan geeft, dat hij de blijdschap in geeft, dat hij de vreugde in geeft. Niet alleen dat u zegt, ik heb nou een kind, maar omdat er ook een God is voor kinderen, daar mag u echt dan ook blij mee wezen. U mag reden om blij te wezen. En u hebt redenen om de Heere lief te hebben. Moet je eens kijken wat u toch u allemaal hebt gegeven en ons gegeven. En neem het te baat en dankt God. Dat zij zo. Psalm 105, vers 5. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Bij het binnenbrengen van het kind, 105, vers 5. En daarna de bediening van de doop willen we staande toezingen. Psalm 134, het derde vers, dat zere zegen op u daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiept in al zijn naam ter eer. Looft, looft aan aller heren, heren. Nu 105, vers 5 en dan 134, vers 3. Elisabeth, Marianne, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze plechtigheid afsluiten met het dankgebed van het formulier en de Heer te vragen om de opening van zijn dierbaar woord een eeuwige getuigenis. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en ons kind door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, omdat we christelijk en godzalig opgevoed worden en de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, omdat het uw voorouderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning, hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mits kaders ten Heilige Geest, de edige gebracht door God, eeuwig te loven en te prijzen. Maar u komt die lof dan toe, o Heer, gij zijt onze schepper en maker. En we hebben dat ook wel gezien, dat er met veel redenen gezegd kan worden dat u alle u prijzen. Wanneer wij hier met zoveel goedheid van u te maken hebben, ook in de christelijke gemeente, wanneer gij de sacramenten bevolen hebt en waar gij het zichtbare evangelie ook hebt willen tonen, wat gij aan liefde hebt voor de zondaren en ook voor kinderen, welke gij de baarmoeder dan hebt willen afzonderen en hier in de geboorte hebt willen geven aan het gezin, zoals dat hier te staan en er ook een ander gezin dat er ook had gestaan, maar wegen ziekte niet kan, omdat de moeder ziek is. En zo worden wij dan steeds ook met vreugdevolle dingen dan wel bepaald. En als het dan is dat wij dan zien dat er ook in de gezinnen dan dingen zijn welke de prijzen zijn, dan kunnen we ook wel zien dat er weer droefheid is. Wanneer het dan bij het aflezen geweest is dat er ook een familie dan in de rouw gedompeld te zijn, waarin nu dan bij het sterven van vader dus dan ook geen een van de ouderen meer heeft te leven. Daar zien we zo ook bij het dopen van kinderen en ook hier bij het sterven van de vader altijd weer dan dood en leven dicht bij elkaar. En dan gaat het in de letterlijke zin, wanneer we dan zien dat er in de groeven der vertering hebt af te dalen. Een mens die dan hier dan in de bedje ligt in de bieg. En de schoot van de moeder, welke dan gezet is om te sterven. Dan is daar ook reden om te klagen, maar dat gij van eeuwigheid dan hebt gehad. De wil en de lust en het verlangen, of eigenlijk de wens, of dat kan niet gezegd worden, dan bij ons, dan dat het ons de wens heeft te zijn, dat gij onze kinderen door genade komt aan te nemen. En ook zo voor de voor tijd en voor eeuwigheid voor uw rekening te nemen. Dan is het uitwendige handelingen van Serebodi en bij dingen wat, in welke manier dat ook gaat gebeuren, niet toe in staat. Maar het is de God, die God des heils is. De God des levens is, welke hier dan van de hemel komt te getuigen met het woord der waarheid. Ik ben God. En u hebt alles te regeren, die met deze macht en heerlijkheid u over de wereld hebt heen te tonen. Die u ontroofd is door het werk van de was der duivel. Is. En de mens door de boosheid, de zonde en de ongerechtigheid daarin u is afgevallen. En toch blijft u dan toch steeds altijd dezelfde nog, heren. En uit dat verdorven, kromme geslacht der mensen behaagt het u dan een volk zalig te maken dat verloren is. En dat hier dus dan ook wel met deze reiniging van de zonde te maken krijgt, waarvan de dopen afbeeldingen kent. En hier dus dan ook zichtbaar gemaakt wordt dat de afwassing van de zonde door Jezus Christus ons nodig is. Maar omdat wij hier in de zorg die wij dan voor onze zielen hebben, werkzaamheid mee zouden hebben en ook zo wel hier dan kunnen neerzitten met de beter, met het verlangen dat gij onze ziel komt wassen en te reinigen van alle zonden. Hoe laag dat gij dan tot de mensen afkomt, kunnen we zien hier ook bij de kinderen. Die hier dus dan ook in de hand van de moeder dus dan verkeert. En met al de dingen die hier dus dan hebben te gebeuren geen zorg heeft. Maar hier dan ook zoals een gespeend kind hier dan ook met deze liefelijkheid, vredigheid, verlangen. En hier dan ook om getroost, om hier dan verwarmd of hier dan ook te eten krijgen. Ach, zo is het dan ook met uw kerk dat hier dan ook van u geleerd en onderwezen wordt wat het is dat God heeft te regeren. En dat ze daar dan achteraan maar gekomen en beschermd hebben te weten. Oh, wat is dan toch zo dodig dat wij er dan toch buiten vallen met onszelf. En dat we hier dan afgesneden worden van al hetgeen wat we hier aan komen, zorg, overdreven dingen. En dan hebben te maken waarin wij zulke krampachtigheid hebben te kennen. Dat heb bij dat kind ook niet zo wel. Dat het ook dan zo een zondig kind hebt te wezen. Dat ook net zo goed verdoemelijk is in Adam. En die niet als vanzelfsprekend zulke karakter en natuur heeft dat het zo vredig is. Daar blijkt het wel wanneer wij onze kinderen zien. Wanneer wij onze kinderen zien vechten. En wanneer we de kinderen daar zien om het meeste te krijgen. En dan onze kinderen is het maar jaloers op elkaar te zijn. En ook qua nare woorden spreken. Och, wat zijn toch dan de boosheid naar ook al aanwezig in en kunnen we dat ook wel merken dat het dan ook is dat het een adamiet is, een gevallen mens die onder het oordeel ligt. Maar dan komt u dan met dat verbond en dan de bediening van het verbond is ook een uitvoering van het verbond. Een uitvoering dan om de mensen dan te laten dopen en hier dan ook onze kinderen dan hier te nodigen en te roepen. Een uitvoering dan niet alleen ten opzichte van hetgeen wat wij de handelingen kennen van de doop, maar dat het ook is dat er een uitvoering is om die harte leven te maken en te besnijden en nieuw te maken naar uw beeld en naar uw gelijkenis, opdat zij niet de wereld en die dingen ter wereld zouden zoeken. In de geschiedenis van de lammen, daar weten wij dat daar in Bethesda een is die zo lang krank geweest is. Die man die loopt niet hier dan hier de hele wereld af en die maakt geen reizen en die gaat niet sporten en die is niet bezig met de dingen van de wereld. Die man die ligt daar en als dan de vraag gesteld wordt, wat wilt gij, dan heeft u niet te zeggen dat ik dan in die uitgaansleven en in dat nietelijke leven mag deelnemen en dat ik het lichaam verzorg door oefeningen, lichamelijke oefeningen, maar dan zegt u daarvan dat het is dat u genezen wil worden. Zo willen wij dan hier dan zien dat u, Heer Jezus Christus, dan gekomen bent, niet om de rechtvaardigen te roepen, maar om de zondaren te roepen. En dat het niet is dat er hier dus dan die gezond zijn, de medicijnmeester van nood hebben, maar die ziek zijn. Terwijl dat zijn dus dan die zich bekommeren op deze weer te genieten en hier dan uitgaan met plezier en bergen beklimmen en skiën en weet ik veel. Maar dat het is dat die dame hier dan aan uw voeten gekomen is, die hier die dan hier zegt, heren, wees gij mijn genadig. Die lammen, die kunnen niet lopen, die kalangen, die kunnen niet meedoen. Die worden gedwongen om hier dan te wezen wat ze zijn. En we komen zich dan daarover van dag tot dag aan het leed en de smarten die dat leven van de lammen met zich meebrengt. En dan zegt gij, sta op en wandel. En dan is dat hier om u na te wandelen, heren. En dat is dan om uw weg te gaan. En uw paden te betreden. En uw werk te doen. Hetgeen wat hier dan tot de eeuwigheidswerk hebt te wezen. Dat niet eindigt in het verderven en in de rampzaligheid. Maar in de eeuwigheid. In leven en in geluk. Ach, heren. Dan wekt gij ze uit de staat des doods op. Dan ligt die mens daar verloren. Hij wordt van u gevonden. Die wordt van u dood, van dood levend gemaakt. Die is dan van u in de zaak de zaligheid de deelachtig gemaakt. Hetgeen wat wij de geestelijke opstanding hebben te kennen uit de doden. En hier dan ook zo met de liefde van Christus dan te maken hebt. Wanneer deze olie in het hart wordt uitgegoten. Wanneer de stem des Heren de liefste klinkt. En waar hij dan zo dan ook hier in het leven dan hier komt te troosten. En dat niet alleen ook gewoon voor de dingen die je dan de enige troost in leven en sterven zijn. Maar ook zo de troost voor een weduwe die de man kwijt is. En niet dan ook zo dan hier in dit aanschouwende kleinkind ziet die pas bij het graf gestaan hebt en ook moet sterven. En niet dan ook voor de anderen die het dan als rouwdragende kinderen te neerzitten. En ook wanneer we dan denken met zorg aan moeder. En moeder die dan in het huis teruggekeerd is naar val en ook u aan de heup geopereerd te wezen. Of ook die moeder die dan niet naar morgen dan opgenomen wordt om een nieuwe heup te krijgen. Of hier dan de andere die met die ASL dan in dat huis opgenomen heeft te zijn. En ook voor hem Bos die dan in het ziekenhuis heeft te liggen. Al met zoveel kwalen steeds weer dan onder behandeling is. En wilt u alsjeblieft dan toch uw hand uitstrekken over deze gemeente nog. In alle zorg, in alle kommer. Die hebben daar geen boodschap aan. En wat hier dan allemaal in de kranten staat en waar de mens tot uitgaan lokt. Dat is de draad wat we nodig hebben hier dan voor de eeuwigheid. Voor de verlossing van onze arme zielen op weg en reis naar de eeuwigheid. Want de ziel verloren, dat is alles verloren. En nu hebben wij hier dan ook zo weer het evangelie geopend zien. En dat hier dan van u, Heer Jezus Christus, dan gesproken te zijn. Welke kruiswoord in het midden van ons weer geklonken heeft. Wat nog weer zou behandeld worden wanneer gij de stem er nog voor geeft, de krachten er nog voor geeft. Ach, laat het woord nog uitgaan, ook zo aan deze plaats van uw heerschappij en over het rond der aarde. En dat gij toch dat woord, dat echoot hier, dat aan de hoeken der wereld, van dat God genadig is, is een vrije gunst, dan nog gehoord worden. Het evangelie, de waarheid, dan niet verborgen zal zijn. En hier de wet niet zal worden onthouden om de mensen te prediken wat schuld en zonde is. Dat gij ook nog die jonge mannen, of de jongere man als wij, dan nog komen uit te stoten, ook in de pijngaard, ook in het erfdeeltje waarin wij de dienst hebben te doen. Ach, maar het zal allemaal nog zijn en uitstrekken tot uw Heer, want dat zal zeker. We hebben gisteren nog zo genoemd, hoe de wereld als een kleed verouderd, dat het einde van deze dingen erbij is, dat je het overal kunt zien, dat er geen redder meer aan is. Want Jezus Christus, die komt op de wolken des hemels. En voor die tijd, dan moeten wij onze zielen zijn buit uitgedragen hebben. Hij wil het wel zijn. Ontferm u dan toch over onze arme zielen, o God, van alle genade. En dat om de Heer Jezus wil. Amen. Psalm 69, vers 7 en 9. Hoor mij, o Heer, uw goede tierenheid is goed. Die zij ziet mij dan aan met gunstige oren. Hoe teer, hoe groot is uw mededogen. Verhoor uw knecht die hete tranen schrijt. En het negende. Versmaadheid breekt en scheurt mijn hart van een. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht door naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. 7 en 9 van Psalm 69. tekstwoorden voor dit morgenuur zijn te vinden in hetgeen u voorgelezen is van Johannes, de evangelie van Johannes. De lijdenstof hier dan vanuit hoofdstuk 19 van het lijden, sterven en dood van Christus. Daar willen wij het 28ste vers, 28ste vers daar bezien. Waar we Gods woord lezen, Jezus, hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was. Opdat de schrift vervuld worden, zou worden, zeide mij dorst. En daarbij stilstaan in de eerste gedachte over de dorst. En in de tweede plaats de dorst van Christus, mij dorst. En de dorst naar verlossing, waarin hij zegt, van, hij ziet dat alles dan volbracht is. En dan zegt hij dus dan aan het einde gekomen naar de verlossing. Die in deze omstandigheden niet alleen van hem dus nou is, wanneer hij dan het aan het einde gebracht heeft, maar ook voor de kerken Gods. Dus de dorst naar de verlossing, verlangen. Het woordje mij dorst, ik ben dorstig of ik heb dorst, kun je vertalen. Zijn dus dan van Christus zelf, dat is de dorst van Christus. En eerst iets van de dorst aan zelf geliefden. Wanneer dan is dat wij hier dan op het leven te zijn, dan zullen we dat als het ware buiten onszelf moeten bekijken. En wanneer het dan gaat over dat wat iemand aan dorst heeft, dan kun je eigenlijk zeggen dat wij nog nooit een dorst gehad hebben. Er zullen best wel omstandigheden kunnen zijn dat u zegt ik ben dorstig. Maar als het dan gaat over echt dat er aan dorst zal wezen, dan kun je zeggen niet dat wij echt de dorst nog zullen kunnen weten. Wat voor ons heeft te zijn uit de overvloed die wij hier nog gekregen hebben. Maar mij die viel juist maar dus naar de gedachte heen. En dan kun je dus dan zeggen, kijk eens, er zijn voorbeelden van die dorst. Want als de Heer Christus dan hier dan spreekt en zegt dat de schrift vervuld hebt geweest, dan kunnen we ook even beter naar de schrift kunnen kijken wat er hier bedoeld hebt te worden. Aan hetgeen wat er aan de vervulling van de schrift te zijn, maar ook wat er aan die, van die dorst dan wordt gezegd. En dan zou je naar voorbeelden kunnen noemen. En bij mij viel juist maar dus dan in de gedachte aan Simpson. Toen Simson dan in de strijd met de Filistijnen geweest is, dan hebben we gezien dat hij met vele getal voor hem, dat hij in de omstandigheden verkeerd had, die in de strijd dus dan dorst gekregen heeft. Wanneer hij dus dan aan het einde dus dan van zijn strijd, vergelijkend is met Christus, die dus dan aan het einde van de strijd met deze helmachten, zoals wij dat vorige keer gezien hebben, welke hem dan rond het kruis hebben te zwieren, wanneer de hel dus dan rondom hem is en blaast en raast, dat dan is dat er in die vijanden dus dan hier een beeld zou kunnen genomen worden in hetgeen wat wij bij Simson zien, wanneer de Filistijnen dus dan rondom hem zwieren en hier naar het leven hebben te staan, dan kun je zien dat hij zich dus dan in die strijd dus dan hier betoont een held te zijn, een type van Christus te wezen, welke de strijd des Heren heeft te strijden. En hier dus dan ook zo in zijn werk hier een ezelskinderpak heb te nemen. En daar slaat hij dus dan 3000 mensen, dus 3000 Filistijnen mee dood. En dan zie je op een gegeven moment, hij heeft dorst. En dus eigenlijk dan in de voorbeelden bij is, wanneer de schrift vervuld hebt te worden, dan kunnen wij ook deze geschiedenis nemen. En kun je dan zien dat er in het werk wat Christus dan gedaan heeft, dus dan ook van zijn type en maar dus dan mensen zijn die de dorst hebben te kennen. En als wij dus dan zien dat er hier dus dan die dorst dan van hem is, dan roept hij dus dan de Heer Simon. Af en op Simson de Heer aan en dan riep hij tegen de Heer en zegt hij dan, en dan heb ik dan die vijanden overwonnen en moet ik dan hier nog sterven? Dus dan zie je wel dat de dorst dus het sterven met zich mee heeft te brengen. Dus dan roept hij dus dan daar de Heer aan en hij krijgt dus dan van de Heer, die krijgt hij dus dan dat water. En wanneer zo uit het water, uit de holte, de staat uit de holte dus dan als het maar dat water hebt, dat de Heer dus uit die holte verborgen aarde dus dan in de aarde dus dan dat water hebt te komen. En dan zie je eigenlijk dat het levensreddende water dus maar dus dan in zijn dorst die komt. En anders zou hij dus dan gestorven zijn. En dan noemt hij hier dus dan het woord legie. En het legie dat betekent dus dan dat daar de kaak is, de kaak, dat ziet op de kaak, de ezelskinderpakkenkaak, waarmee hij dus dan de mensen heeft die de vijand heeft overwonnen, hier als een type van Christus en de richter van het volk, dat de Heer dus dan hier dus dan hebben willen gebruiken om de Filistijnen dus dan hier ten onder te brengen. Nou ja, dan die dorst, dan zie je het dan wel. Dat er dus dan inspanning als het ware, dus dan zo de strijd zal kunnen zijn. Welke dan op leven en dood hebt te wezen, zoals dat bij Christus is. En dat hij in het werk, wat hij aan het kruis heeft gedaan, dat er even gelijkbaar als het is. Dat hij zegt dus dat de dorst is dan hier iets wat wij in het leven zouden kunnen kennen in onze menselijke natuur. Wanneer het gaat over dat, wanneer wij aan water zien ontbreken, dan houdt dit dus dan in dat wij dus dan sterven moeten. Ik weet het niet precies, maar ik meen dat ik ooit eens voorbij gezien heb dat de mens dus dan hier dat hoopje stof, wanneer het hier daar op de aarde uit 76% meen ik aan water heeft te bestaan. Dus dat het licht van het lichaam met vocht dus dan hier dus dan gevoed hebt te worden. Als dat water er dus dan niet meer is en dat water dus dan verdampt, dan zie je wel dat de mens in elkaar hebt te schrompelen. Net zoals het blad van de boom, als het ware dus dan door en afval als het water het vocht eruit ontnomen wordt. Nou, dan zien wij dus dan wat het is om dorstig te zijn. Tenminste, je weet het eigenlijk dan niet, hè? Maar je kunt het wel weten. Als ik zou zeggen, als ik dan hier dus dan dichterbij kom en ik zie dus dat er veel zieken zijn, dan hebben wij allemaal wel eens bij een sterrenbed gestaan. En dan zie ik wel eens hoe de mensen dus dan, net zoals ik en wij dan zijn, onze familieleden, iemand die dus dan langzamer uitteert en uitmergelt als het ware, dan zie je hem verschrompelen als het ware voor uw oog, wanneer u daar aan het ziekbed zit en als je dan bij dat ziekbed hebt te kijken, dan zie je dus dan je lieve ouder zie je wegsterven en je bent dan hulpeloos en er wordt er nog wat met voeding, met zonder voeding en er wordt er nog wat met druppels water als het ware, dus dan nog vocht toegediend en uiteindelijk dan zie je wel dat het ook wel hier, dat ligt eigenlijk met zoveel overvloed als Nederland nog hebt en wij hier nog hebben, met zoveel overvloed dan zie je wel, wij kunnen het niet meer tot ons nemen, het lichaam neemt het niet meer op en dan liggen wij daar als het ware te sterven en dan liggen wij daar als het ware voor die poorten van de dood, dan weten wij dus dan spoedig dat het einde hebt te komen. Nou, zo weet de Heer Christus dus dan ook wanneer het hem dorst dat het einde dichtbij is. Nou ja, wat wij hier dus dan kunnen vinden, wat we hier dus dan kunnen zien, wat we kunnen wij er dan aan doen, dan is het eigenlijk dan zo dat de mensen dus dan ook wel dus dan het watstipje kunnen nemen. Een klein stokje met een watje eraan en dat doop je dan in het water. En dan word je eigenlijk dus dan met de lippen die bekoeld wordt nog enigszins verlicht. Als het ware dus dan in dat sterven. Wat je uit het stervensproces, dat is al voortgaande pijs voorkomen. En de mens die vindt een einde. En dan is er nog een klein beetje verlichting dus dan in het sterven. Wanneer wij nog een druppeltje water krijgen. Wanneer dus de vocht nog aan onze lippen wordt gestreken. En wanneer we nog proberen iets verder in de keelholte te komen om het gehemelte nog een beetje nat te maken, dan kun je zeggen dat is veel meer waard als dat je nou zegt, zal ik je nog eens een foto geven van de kinderen op school, zal ik je nog eens iets laten zien van wat ik gekocht heb, hier heb je nog een bosje bloemen van mij, nou ja, als je al die dingen dus dan gaat vergelijken, dan is die druppel water nog veel meer waard in uw dorst dan dat u al de goudvier van de wereld bijeen verzameld, dan is dat water dus dan een kostbaar goed voor u water te krijgen. Dat is het tweede voorbeeld eigenlijk dan. Nou ja, het derde voorbeeld dan wat er in de schrift weer hebt te staan, dan kunnen we dan zien dat er hier dus dan bij de rijke man die dus dan in de hel is. De Heere die gaat hier dan zien bij de man dus dan met rijkheid en overvloed als het maar het leven hebt, onbekommerd, zoals wij in onze beelden, in onze westerse wereld als het maar dan tapen. Je ziet het eigenlijk allemaal net als de Heer Jezus Christus gezegd heeft, dat de overvloed der goederen en dat de doornen dus dan het zaad van het woord verstikte. En dan zult bij de oud-gereformeerden iets wat langzamer gaan, maar dan gaat het eigenlijk dan ook wel komen. Stapje voor stapje, eerst dan gaan we in een week en dan gaan we met een weekend erbij en dan gaan we dan niet naar de kerk. En dan één keer niet in de kerk. En dan spreekt ons geweten nog een klein beetje. En dan nog een keer dan wel in de kerk. En dan steeds onregelmatiger in de kerk. En op een gegeven moment niet meer in de kerk. En op een gegeven moment ben je helemaal weggezonken in deze wereld. In je eigen ongelukkigheid sterf je dan. Nou ja, waarom zeg je dat dan? Omdat die rijke man, dus dan die geniet van het leven, die heeft eten en drinken genoeg. En die heeft plezier, die is de man niet dan in de gemeentes of in de wereld. En je bent een hoge positie, krijgt dan in de wereld. En het eindigt dus dan dat in de hel. En dan is hij dus dan nog verlegen, dus dan om een druppeltje water. Een druppeltje water om hier zijn tong te bekoelen. En ja, alle praatjes zijn afgelopen. Alleen gaat de Heer dus dan eventjes dan zeggen nog. Hoe erg dat het is dat je daar in de hel altijd in die eeuwige smarten en grote kwelling heeft in de dorst. De dorst, dat is een ontzaglijke kwelling die bij het einde van het leven begint en in de eeuwigheid zal wezen. Als wij dus dan niet van Christus dus dan weten wat het is omdat hij dorstig geweest is. Dus als wij hier dan zo zien dat de Heer Jezus Christus dan daar aan het kruis hebt hangen en je kunt aan zijn omstandigheden hebben, dan de eerste verwondering is dit. De eerste verwondering van dit, dat hij zegt, het is, nou ja, eigenlijk zou je het zelf kunnen zeggen, zeg het is, hè, wat vindt u dat het meest verwonderlijke, wanneer dit in de geschiedenis dus dan van de Bijbel dus dan vindt, dat je zegt van Christus is dus dan gestorven. En hij zegt dus dan, dat vlak voor zijn sterven, dus dan hij zegt, ik ben dorstig, zegt hij dan. Nou, als ik dan, wat is voor mij het meest verwonderlijke? Nou, je gaat mij gedachten maar een beetje na, zoals ik dat zelf dan heb gehad. Dit is dus dan mijn verwondering. Dat is de Heer dus dan die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dus dan door het woord des Heeren gemaakt heeft. En als ik dan hier dus dan kijk, dat hier dus de overvloed is. En dat die aders dus dan van de bestaan van de aarde dus dan niet uitgedroogd hebben te wezen. Dat de bronnen en de bellen als het ware van dat levende water dus dan hier dan kan gevonden worden. Zeker in dit IJsselgebied, hè, wanneer je door de landerijen rijdt en de sloten die staan tot aan het randje toe vol. En als je dan kijkt dat er bij Hoogwaters de sluisdeuren dicht moet zijn en dat er bij het opzwepen van de Waters dus het Hollandse landschap als het ware nat geregend is, dan kun je dus dan zien dat er is water genoeg, er is geen gebrek aan water zoals het hier in Zuid-Holland hebt te wezen. U weet niet wat de dorst is, wat de dorst is. U hoeft die dorst ook niet te hebben. Er is water genoeg. Maar dan kijk ik dus dan dat de Heer zelf die fonteinen geopend heeft. Hij heeft die wereld geschapen. Hier hangt de persoon die de wereld geschapen heeft. Hier hangt dus dan de zaligmaker der zielen, welke door het woord deze wereld heeft voortgebracht. Die hier dus dan de fonteinen gegeven heeft, die het water hier heeft aangeboden, die van de overvloed heeft geschonken. Dus alles wat er in die wereld aan rijkdom is, alles wat er aan heerlijkheid is, alles wat er aan water is, jullie varen daar met een schip over dat water heen. En dan kijk je dan en dan zeg je, kijk, dat zijn de aarde. Van het land, het wordt er vruchtbaar van. Ik kan hier verkeer heb ik op dat water. En ik kan de vrachten kan ik lossen. Ik kan de vrachten nemen. Is inkomen voor mijn kinderen. Er zijn die dus dan eten en drinken genoeg. Als die vaart naar Duitsland maakt. En ik maak daar die reizen. En ik krijg dan geld. En ik heb hier alles wat hier floreert. En alles wat dan goed is voor jouw ziel. Dat is met het water, te maken. En dan zie je wel dus dat de Heer dus dan die bronnen. En dat water en die rivieren en die zeeën geschapen heb. En dat is nou degene die hier roept, mijn dorst. Dat is toch wat, als je daar eventjes over kan denken. Dat hij zelf dan ontbeert wat hij gemaakt en wat hij geschapen heeft. En dat zou met de edik en het gif niet genomen worden. Hij roept, mijn dorst. Degene die u te drinken gegeven hebt van dat water, die hangt hier en die zegt, mijn dorst. Dat is mijn eerste verwondering. En het tweede is wat wij hem aan naam geven. De persoon die hier dus dan hangt, die geeft bij een naam. En u hebt het, de preken er al genoeg keren van gehoord. Als je dan bijvoorbeeld, hier van McJane neemt. En je ziet dan dat boek wat over Christus daar zoveel dingen, mooie dingen hebt te spreken. Die dan ook door Teun gelezen zijn. Dat is dus dan de bron der zaligheid. De bron der zaligheid. De bron der zaligheid, dus die bron dus die in het woord van God dus dan, hier dus dan duidt op de Heer Jezus Christus, welke dus dan hier dus dan de man van smart hebt te zijn, welke hier dus dan met veel leed en met veel smart aan het kruis hebt te hangen, die de bron der zaligheid is, die de fontein des levens is, die van het leven de water dus dan geeft, uit zijn eigen geeft, die is die reden die zelf dan zegt, mijn dorst. Dat is de bron. Als u zegt, ik heb goed gekerkt, ik heb goed gekerkt. Ik zat in de kerk en ik heb gehoord die preken van McChain. En het is dan echt waar, de titel die dicht er niet om. En het is waar, ik heb die preken, het is een bron, het is een berg die niet ophoudt. En je zegt, ik kan steeds van Christus horen. En we hier dus dan van zaligheid in Christus, van de vergeving der zonden. Het is waar wat er dan op dat titel staat, hè, die bron. Maar die bron zelf, die zegt, mijn dorst. Is dat niet verwonderlijk? Dat u geeft te drinken, niet alleen het natuurlijke water, maar ook dat geestelijke, het water des levens dat het niet gegeven wordt, waarin dus de schrift, waar dus dan weer duidt de schrift, dus dan het te spreken van dat er een fontein geopend wordt in het huis van David. Tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Die bekken, die is daar dus vol van gemaakt. Je kunt beter op Christus letten dan die bekken, maar die bekken is dus daar vol gemaakt met water. Dus daar kijkt de mens aan voorbij, die hebben het over de materie, die hebben het over de stoffen, die hebben het over de entourage, die hebben het over het figuur. Maar de kerk, die hebben het over het leven, de kerk hebben het over het leven Gods. En dat is in Christus Jezus. Hier hangt de levensader en hier stroomt dat bloed uit. En hier gaat die fontein stromen. En die is u tot nut. En hij zelf zegt dan, mijn dorst. Hij dorst, dat valt heel erg op, hè. Nou ja, nog eventjes dan dichterbij, dat bij een beetje bijkomen. Want we zijn, als het ware, dus aan de rand begonnen. Hij zegt, ja, wat weet ik er eigenlijk daarvan? Wij kennen geen dorst. Maar als u nou eigenlijk dan zegt, kijk eens dan, ik dorst naar God, de levende God. Hè, dus ik dorst als een hert naar de waterstromen. Nou ja, dan heb je eigenlijk al iets van je eigen gezegd, maar dan komt het nog, dan kwam het naar je eigen toe. Dus dan naar je eigen toe, ik kan ook dorstig zijn bij mijn sterven en ook wel bij mijn leven, laat ik maar zeggen, zonder dorst. Zonder dorst, toch dorst hebben. Laat even goed, ik kan genoeg pakken, toch laat ik het eigenlijk staan, maar mijn ziel dorst naar God. Nou ja, die fontein dan, kwam eventjes dan dichterbij, dan zie ik hier de man van smarten, en die zie ik hier dan bloedend uit het huis, en ik zie er nu vier. Ik zie er nu vier van die fonteinen. Komt er nog eentje bij? Kijk dan, die ene komt erbij, er zijn er vier. Mijn handen zijn doorgraven, mijn voeten zijn doorgraven, en daar spuit het bloed uit. Er spuit het bloed uit. Nou, van bloed word je smerig, maar de zondaar wordt er dus dan rein van. Dat is ook alweer het geheim. Alles, als je naar het bloed kijkt, dan dus moet je kijken hoe die kinderen, hoe schrik je dan niet, hè? Als je dan kijkt naar het bloed, dan zeg je, oh. Ik heb nog een keer een plaatje gezien van die Saddam Hussein, dat ze hem een klap in zijn gezicht gaf. Het bloed spoot eruit, de man die zoveel klappen heeft uitgedeeld. En heel verschrikt keek hij dan, en het wordt hete paal, helemaal vies en smerig wordt hij ervan. Maar als ik dan kijk naar een kind van God, die wordt er rein van. Die wordt er niet vuil van, maar er wordt het vuile, wordt er rein van, wordt er wit van dat bloed van de Heer Jezus Christus. En nu zie ik er dus dan vier van die wonden. En er komt er nog eentje bij, en dat eentje dat is wanneer straks het zwaard, de speer en de lans van de hoofdman binnengaat en zijn hart doorpoort, dan komt de fontein. En door die fontein geeft hij nou zijn kerk te drinken. Dat zijn nou de lesbakken waarin dan Gods dorstige volk, als het ware, zijn verkwikkingen vindt. Dat is dus dan bij die Christus die hier zijn fontein geopend heeft in het huis van David. Daar gaan die bronnen open en dan gaat die fonteinen open van eeuwig leven en zaligheid. En dan staat er van zijn eigen dan dus dat hij dorst heeft. Nou ja, hoe komt dat dan als dat is, hè, dat hij dorst heeft? Omdat zijn dampen, zijn lichaam, zijn vocht uit zijn lichaam verdampt. Het is, je ziet wel eens een paard staan en dat paard dat dampt. Dat paard dat hard werkt. Hè. Nou ja, goed, we hebben dat niet meer. Hoeveel pk motor heen in. Maar dan zie je, als jij vroeger de paard hebt. Ik zag wel een paard op een plaatje ergens pas staan. Hè, van die gezware trek van die Belgen. Hè, die trekpaarden, die dampen gewoon, weet je wel. En dampen gewoon in hun arbeid. Dan verdamp je dat. Christus is in grote arbeid geweest. Straks komt dat woord ook van verlossing, van het woord dus daarvan, het is volbracht. Dus dat houdt in, hij deed een groot zwaar werk. En dat zware werk, dat heeft bloederig zweet opgeleverd. Kijk maar dus dan in de hof van Gethsemane. Jij werkt ook wel, ik heb jou ook wel eens in het zweet gezien. Maar hij bloedde zweet, heb hij gezweet. Nou, dan ben je bezig en er staat het zweet op je hoofd. Hè. Dan gutst het er naar beneden. Het loopt met, als het een beetje dun is, dan loopt het met stralen af. En, maar ja, je bent hard aan het werk, maar het neemt wel je vocht weg. Dus als ik dat soms met preken heb, nou ja, dan drink ik gauw wel een paar glazen meer. Als ik hier wegga, dan neem ik dan een paar glazen. Nou, ik preek niet, onder het preken doe ik het niet. Nou, ik ben nou ziek eigenlijk, maar ja goed, ik preek dan. Maar dan heb ik zo meteen dorst en dan staat het allemaal klaar en dan haal ik het wel in. Maar als het dan niet is inhaald, dan sterf ik van de dorst. Dan zeg je dan ook wel, ik sterf van de dorst. Nou ja, dat is niet de mooiste uitdrukking die je gegeven hebt. Maar ik sterf van de dorst. Maar dat zal echt, echt sterven worden van de dorst. Die dampen, dat werken, dat zweten. Dat zweten lost op jouw lichaam. Dat vocht op. Ja, mijn dorst. Nou ja, als ik in de vorige keer dus dan gezegd heb dat hij de psalm nagezegd hebt, wat hitte doet mij branden. En dan kun je dus dan zien dat hij zeer verhit is in de strijd. De koorts gloeit. Nou, bij ons in de gezinnen zijn er ook wat paar. Ik hoorde het dan zeggen, de koorts, de dokter, de temperatuur opnemen. En dan zweet je toch, hè. Ja. Ja, uil je toch. Kun je gedachten niet meer bij elkaar houden. Die koorts die neemt af. Die striemen waarmee hij gestriemd is. Die slagen waarmee hij geslagen is. Oh, dat horen wij eventjes dan gewoon maar zo. Hè? Dat horen wij maar eventjes. Oh, het is toch eventjes, we zitten lang in het evangelie. Ja, Christus is geslagen hoor. Maar wist je hoe dat er naartoe ging? En moet je dan denken dat midden op de dag, dus dan midden in dat bloedzweet wat hij gezweet heeft, en in de omstandigheden van de hitte van de dag, ja, wat een bloedverlies, wat een vochtverlies, mijn dorst. Je kunt het eigenlijk niet begrijpen, hè? Dat is de schepper van de hemel en van de aarde. Dat is de Christus die dan de fontein is, die voor de mens dan goed is. Dat hij nou dit allemaal dan doet en ondergaat. Hè? Wat een zwaar werk. En wat denk je dan van die hitte, dus dan van de toorn en van de gramschap Gods die over hem uitgegoten wordt? En wat denk je dan van de donder en van de bliksemen die van de Sinaï gaan? Ja, daar als een vloekeling hangt hij. Tot een vloek geworden. Wat hitte doet mij branden. Het offer brandt. Als je dus dan die bliksemen, als je dan dat vuur aangestoken ziet en daar ligt het offerlam dat gans verteerd wordt. Dan wordt dat verteerd hier door die vlam van Gods toorn en van Gods gramschap. Die hitte doet hem branden. Kijk, ik denk nog eventjes aan Elia, die spot met de Baal. En daar komt het offer en dan moet die goten omgegraven worden. En dan wordt die goten vol water gegooid. En dan komt dat vuur van God komt uit de hemel en die lekt al dat water op. Die lekt al dat water op. En nou komt dat vuur van Gods gramschap van zijn eigen zoon, op zijn eigen zoon. En dat lekt het water op. En hij zegt, mijn dorst. Ja, kun je het begrijpen? In het hoogst van de strijd neemt de strijd een einde. De schrift wordt vervuld. Het einde van zijn werk is in zicht. Hij dorst. Hij heeft zo lang zo arbeid verricht, zo gezweet. Hij heeft zo gebloed, hij heeft zo zijn eigen opgeofferd aan God. Nu is het mijn dorst. Ja, dat de Christus. Wat een woordje eigenlijk dan. Als jij bij je ouders staat aan je bed, die gaat sterven. Mijn dorst. Oh, dan staat u gereed. Dan trekt dat door uw ziel heen. Dan trekt heel wat door uw ziel. En u bent gelijk ijverig bezig dan. Hè, om, net als die soldaat eigenlijk. Een beetje eetik en gal. Ja, wat het dan ook is om dan hier die een beetje bekoeling aan te brengen. Even te verdoven, dat weigert hij dan, hè, te verdoven. Geen morfine, zegt iemand dan. Hè, geen morfine, ik wil helder sterven. Geen morfine, ik wil het helemaal meemaken, dat sterven. Ik wil niet verdoofd worden. Nou, dat water, dus dat water ontbreekt. De benauwdheid, de bedroefenis, de angsten die hij dus daar meemaakt. Dat werk wat hij daar verricht. Dat heel zijn lichaam spant daarvoor in. Alles vocht dat gaat ontbreken. Omdat de schrift vervuld wordt. Ja, wat staat er dan in mijn Bijbel? Wat heeft het woord dus dan gezegd? Wat heeft het woord dan uitgesproken? Dan zegt hij dan dat we dus dan al de dingen die van hem gesproken zijn, die zullen vervuld worden. Dus wat doe je nou wat ik ook moet doen? Heer Jezus, als u nou in de moeilijkheden komt, dan moet je Bijbel opengaan. Als je nou een zware weg moet gaan, dan moet je Bijbel openleggen. Opdat de schrift vervuld wordt. Als u een bekering hebt, dan moet u uw Bijbel openleggen. Of die bekering klopt met uw Bijbel. Opdat de schrift vervuld wordt. Dat betekent dus dan dat je je troost. En dat je dus dan je werk. Of dat je het in het licht krijgt wat er in die Bijbel staat. Die Bijbel die gaat dan open. Opdat de schrift vervuld wordt. Dus wat doet de Heer Jezus nou in zijn lijden? Die kijkt dan naar de Bijbel. En die kijkt naar de schrift. En die kijkt of alles wat hij hier nu gedaan heeft. Of dat nou vervuld is geworden. Al die profetieën. Welke over hem gaan. Voor mij is dan belangrijk dat ik dan Psalm 22 neemt en ook Psalm 69 neemt en ook wel Jesaja 53 neemt. Hè. Daar zou je dus dan gewoon de eerst voor de hand liggende Bijbelteksten vinden, waarin dus dan de schrift zegt wat hij dus dan vervuld heeft. En dat kun je dus dan ook voor uzelf tot troost hebben, dat je zegt, kijk, het is wel, nou, als nou een Christus komt die zegt, ik ben de Christus en wij zijn zijn volk, nou ja, dan kun je dat ook nagaan in die Bijbel en dan zeg je, dat klopt niet. Zegt de Heer, geeft acht op de schrift. Hè. Die dingen die vervuld zijn, die zijn bij hem vervuld. Dus de schrift vervuld. Hij kijkt dus eerst in zijn Bijbeltje. Dus dat moet u ook doen. Ja, die had hij wel niet bij hem. Maar wij hebben een wel Bijbel. Dus ik kijk dan zo meteen 42 geloof ik maar opgegeven hè, voor die kinderen. Maar goed, dan kijken. Ja, het staat echt in mijn Bijbel. Deze is de Christus. Dat is die Christus. Dat is geen andere Christus dan de gekruisigde Christus. De Christus die de schrift heeft vervuld. De Christus die de Zoon des Vaders is. De Christus die de levende borg is. De zaligmaker van zondaar is. Die gedorst heeft. Ja, die Christus die gestorven is. Die begraven is. Die opgestaan is. Die Christus. Het klopt hoor. Ik zit hier in een Bijbel. Ik zit hier onder een woord. Dat klopt. Dat is lang niet allemaal zo meer. Dat is gewoon zo niet meer. Nee, dus dan laten we dat maar gewoon zeggen. Dat klopt niet meer. Dus daar kan Gods volk in ieder geval niet meer zitten dan. Maar als het dan klopt, daar kan Gods volk dan wel mee zitten. Dat gaat wel. Maar Christus, die keek ook naar de schrift of het al zo vervuld was. Nou, en wij kijken dus dan ook naar de Vader. Hij kijkt ook naar de Vader. Dat is geloof ik dat ik van de week nog een keertje gezegd heb, daar in Oldebroek. Nou ja, goed, dan. Misschien heb ik het wel vaker gezegd en ik hoop het nog vaker te zeggen. Hij kijkt ook naar zijn vader. Kijk naar zijn vader. Nou ja, kinderen, mijn kinderen helpen mij, kleinkinderen wel eens een keertje. En dan komen ze en dan kijken ze bij mij aan en dan zeggen ze, is het goed zo? Is het goed zo? Moet er nog meer gebeuren? Nou, laten we eens eventjes kijken. Laten we eens eventjes kijken dan. Hè. Je hebt een taak voor mij verricht. Je hebt werk gedaan. Goed zo, jongen. Dat heb je goed gedaan. Ik ben er echt tevreden over. Hé, maar heb je dat soms vergeten of zo? Heb je dat vergeten? Nee, dat hebben we toch ook afgesproken, toch zeker? Dat je dat niet... dat je dat... Hé, dat ook schoongemaakt? Heb je dat vergeten? Of laat je dat zomaar zitten? Nou ja, dan gaan we dat eventjes na laten zeggen. Dan kijk je naar opa, dan kijk je naar je vader. Dan heb je de taak gekregen en dan heb je die taak volbracht. Ja. Nou, in die zin, want alles wat ik eigenlijk nou als voorbeeld aanhaal, dan durf ik bijna niet eens uit te spreken. Maar dan kijkt hij op naar zijn vader en weet van zijn besluiten. Weet dat er in de eeuwigheid gesproken is over de zaligheid van mensen. En daar heb je dat is ter schrift gesteld. Dat staat ook in mijn Bijbel. Dat staat ook in de rol des boeks. Dat staat dus daar opgetekend in de hemel. Niet omdat God dus dan een boek nodig heeft, maar bij wijze van spreken dus dan. En dan in dat werk wat hij dan gedaan heeft, kijkt hij zo naar de vader en hij weet dat zijn einde daarbij is. Het klopt volgens de schrift. En dan vraagt hij dus dan aan zijn vader, kijkt hij nog eventjes naar de vader, moet er nog iets gebeuren? Is het nog iets wat vergeten is? Vader, is dit genoeg? Is dit genoeg? Als u het nou genoeg vindt, dan is het klaar. Als u het genoeg vindt. Moet ik nog meer lijden? Moet ik nog meer dragen? Moet ik nog langer in deze vlam? Moet die toorn nog heter branden? Moet er nog iets meer wat er dus dan voor dat voldoen aan u, die genoegdoening aan u zal wezen? Is dat zo? Als dat nou zo niet is, dan is het weten dat einde daarbij is. Dan is het sterven dus dan gereed. Het sterven, dus dat je sterft van de dorst. Dus eigenlijk de stervensgang is in de kwelling van de dorst. Ik ben geen dokter natuurlijk, maar als een dokter, ik weet wel dat je dus dan, nou ik geloof dat je met 3 dagen geen water, dan is het wel gebeurd denk ik. Ik heb altijd zo een beetje stereotype in mijn oog. Maar misschien heb ik het dan wel zo 40, 45, 46, misschien ook ietsje langer. Maar ja, in ieder geval niet met zondevoeding. Dat je dan zonder brood kan. 40 dagen, 45 dagen. Maar je kunt maar 3 dagen kun je maar zonder water. En dan is het wel gebeurd. Maar ja. Als je dan kijkt op wat voor manier dus dat ze zich in leven houden als de grot instort, weet je wel. Dan drinken ze de eigen urine nog wel. Dat schijnt dan ook, staat in de krant ook nog niet het beste te wezen. Want die zuren krijgt nog meer dorst van. Maar dan kun je nog proberen aan die rotstenen te lekken. Misschien is er een klein beetje dauw aan. Misschien is hier en daar nog een druppel dauw of zo. Ja. Maar zonder water kunt u geen 3 dagen leven. Dus dat betekent dus dan dat je dorst, dat je die kwelling van het sterven reeds bij hebt. Dan kan ik als dokter zeggen, dan zegt de dokter, die stelt, nou ja, met alle hulpmiddelen van dien, dan zegt hij, nou hij heeft nog een paar dagen. Ga nou niet weg, kinderen. Ga nou niet weg bij de vader en moeder vandaan. Maar nou komt het moment, nou gaat het gebeuren. Het sterven. En u blijft bij bed zitten. U gaat niet meer aan het werk. Want u denkt, nou gaat moeder sterven. Want zo kan het niet langer. Nou, dan krijgt ze nog iets vocht toegediend. In infuus, zullen we zeggen. Maar de tijd van sterven is nu bepaald. Dus als hier de dorst van de Heer is dus dan het voorbode van het sterven. Zoals dat hier dus dan gaat plaatsvinden. En dan zegt hij, is het nou genoeg, vader? Is dat nou genoeg? Is dat nou genoeg? Dus het einde van het lijden. Het einde van het lijden is nabij. Het einde van deze verlatenheid is nabij. Het einde van het werk wat de Heer gedaan heeft, dat die dragen van die vloek en die dragen dus dan van wat er opgedragen is, de vervloekingen, de zonde, de last van de zonde die hij heeft moeten dragen, dus de last van de zonde van anderen die hij heeft moeten dragen als een groot pak, als een grote last die hij gedragen heeft, de last van de toren van God die hij gedragen heeft, die heb hij op zijn schouders genomen en heb hij weggedragen aan het hout, aan het kruishout van Golgotha. Dan gaat hij als het ware onder die last van het kruis, zoekt hij daar in zijn zweet en in zijn bloed en in zijn angst of in zijn smaad of in zijn haat die hij heeft ontvangen. En dan komt hij daar op de plaats waar het goddelijke gericht de plaats te vinden en doet dat als borg en bedelaar voor de ander. En hij kijkt dus dan hier dus naar hetgeen wat er heeft te gebeuren. En de schrift is nu vervuld en nu gaat het sterven. Dat overkomt hem. Nee, dat overkomt hem niet. Maar je kunt er toch wel zien dat het toch komt, toch? Het komt, maar het overkomt niet. Het komt. Je kunt het merken dus dan in de afnemen van krachten. Nee, ik merk niks van afnemende krachten. Ik neem niks van afnemende krachten. Ik kan niet zeggen dat de dood nou over hem heerst. Dan had hij al lang dit niet meer meegemaakt. Dan had hij daar zover al lang niet meer gekomen. Dan was hij onderweg al bezweken. Nee, het overkomt hem niet. Hij legt het leven echt af. De tijd die dus dan van God bepaald is, die komt geen seconde te vroeg en geen seconde te... En hij heeft nog net zoveel kracht als dat hij wil, hè, zoals hij dat hebt en zoals hij dat wil, om dan zijn leven af te leggen. Het is niet dat de dood over hem komt en dat overkomt hem dan. Als ik moet gaan sterven, dan kan ik in de weer wezen om te blijven leven. Ik kan er rechtop gaan zitten. Ik zeg, help me even, steun me toch en zo. Nou, dat gaat echt niet. Dat gaat echt niet. Dat hebben we bij je man wel gezien, hoe die verzwakt, laten we zo zeggen. Maar hij is dan dus dan de man van smarten, die dus dan in zijn lijden vrijwillig is, een borgtocht zijn leven aflegt. Maar hij heeft wel de tekenen van het naderende sterven. Dat is dus dan het einde wat naar verlossing verlangt. Dus eigenlijk kun je dan het woord dorsten ook invullen. Zou er nou eens een einde aan komen? Hey, moeder is weer uit het ziekenhuis, hè? Ja. Ja. En even kijken, u gaat erin morgen, hè? Ja, u gaat er morgen in. Nou, dorst je dan naar het ziekenhuis in te gaan? Nee, maar wel het ziekenhuis uit te gaan. Maar ik kan best wel denken dat je voor het ziekenhuis nodig hebt, laat ik maar zeggen. En hier ben ik dan hier ergens op een plek waar je genezing is. Hier is je genezing. Bij dat kruis is je genezing. Bij dat kruis moet je je genezing vinden. Bij dat kruis moet je je redding vinden. Bij dat kruis moet je je verlossing vinden. Daar ligt uw genezing. Hier ligt u, mij en uw genezing daar. Waar de man van smarten aan dat kruis hangt. En dan verlang u van uw eigen zonden en van uw eigen pijn en zonde en zondige aard en natuur verlost te worden. En dat vind je bij deze man van smarten. En deze man van smarten verlangt dat het werk van hem, aan hem opgedragen, een einde vindt. Als je pijn hebt, en als je verdriet hebt, en als je smart hier in het leven hebt, dan verlang je naar het einde van die smarten. Dan hoop je dat die donkerheid van jouw leven afneemt. Dan hoop je dat je dus dan van die ellende, of van die schaamte, of van dat kwaad wat je overkomt, dat je dat verlost wordt. Je zit echt zo rustig niet als je hier met een pijnlijk lichaam zit. Je staat hier eigenlijk dan niet zo echt zo als je dan griep hebt. Dan kijk je eruit dat het daar weer overgaat. Dan kijk je uit dat het weer anders wordt. Dan kijk je naar dat je daarvan verlost wordt. Nou, hier is de man van smarten die met zo heftige pijnen, met zo'n onzaggelijk groot leed en met zo'n diep lijden, met zo'n smarten die ongekend, of die eigenlijk alleen maar gekend worden in de hel, de verdoemden die dat ondergaan, die komen niet meer aan een einde. Dat zal eindeloos zijn, maar het offer van Christus, dat vindt een einde in de genoegdoening die hij gegeven heeft aan de Vader, om hier dus dan met zijn bloed te betalen, een losprijs voor de zonde, en hier dus de verlossing te bewerken. En daar dorst hij naar. Daar dorst hij naar. Waar dorst hij daarna? Nou, om zijn Vader verheerlijk te zien. Om die deugde Gods te verheerlijken. Dat is zeker niet het laatste. Dat is zeker het eerste waar jij te dorsten. Dat er in de taak van die jij volbracht hebt, dat de mens in zijn zonde dus dan gevallen is, opgericht zal worden. Dat is ook zijn dorsten. De redding van de mensen uit de dorst te verlangen. Goed te doen aan de mensen, dat is de dorst die iemand zou kennen, die een goede geest hebt in zijn eigen. Als u hier met een goede geest in de kerk zit, dan heb je oog voor een ander. Nou, wat deed Christus dan? Die keek naar die vrouwen. Die keek naar het volk. Eerst keek hij naar het volk. Toen keek hij ook naar die moordenaar. En toen keek hij naar zijn moeder. En hij keek ook naar Johannes. En toen pas keek hij naar zijn eigen. Dus het egoïsme zegt dus, ik kijk naar mijn eigen. Ik kijk naar mijn eigen. First America. Eerst ik. En dan niet meer een ander. Ja. En in de christelijke kerk is het eerst naar een ander kijken, zoals dat de Heer Jezus gedaan heeft. Eerst naar het volk, eerst naar de moordenaar, eerst naar de moeder en dan pas zijn eigen. En dan kijkt hij naar zijn eigen. Nou let hij weer op zijn lichaam, op zijn smarten en hij zegt, mij dorst, oh ja, oké. Ik neem water dat hij verdiend heeft. Ik neem water omdat hij gezegd heeft, mij dorst, ik heb dorst. Anders had hier geen water meer ingezeten hoor. Hij had hier vuur ingezeten, bittere gal, een beker van toorn. Een beker van toorn. Nu zit er water in. Omdat hij gezegd heeft, mij dorst. Ja. Die Christus. En nou keek hij pas naar zichzelf. Ik denk dan dat aan een moeder die een goede geest hebt. Eerst mijn kinderen. Moeder geeft zich helemaal voor de kinderen. En dan pas voor zichzelf. Ze spaart het brood uit de mond in de tijd van honger. En wanneer het drinken schaars zou zijn, net als in de Oekraïne, met de gele vieze water dat ze moet met flessen kopen. Dan pas ik, hier kind, neem jij het maar. Dat is een sprake van een goede geest van de moeder. De goede geest van een vader, die doet alles voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Dan slooft hij zich nacht en dag vooruit. Die moet er geen tekort komen. En dan uiteindelijk, na 24 uur bezig wezen, dan valt hij daar neer en dan zegt hij, even rusten. Eerst de kinderen, eerst mijn vrouw. En dan valt hij neer en zegt, ik wil ook eventjes rusten. Nog eventjes, dan wordt het einde gevonden, dan is het rusten. En dan, en zeker niet, eerst zijn vader, maar ook zijn bruid. Om haar alle liefde te geven en haar dorst te lessen. Geef me Jezus. En nu is het dan gedaan en nu geeft hij jou te drinken. Dan gaat de fontein open. Nu is het de tijd om hier dus dan te rusten. In de valleien van liefde en van ootmoedigheid en van vrolijkheid en van blijdschap. Dat gaat hij dan doen. Kijk maar naar Pasen. Het hof van het graf, het kerkhof, wordt een hof van Eden. De opgestane Christus, ja. En hier is de smarte bij welke dan de vreugde voorbereidt. Hier is dan nog het hoogst van zijn lijden, om dan straks het hoogst van het te verblijden geven. En hier dus dan de drank van reine wateren van het evangelie in volle stromen in uw ziel te geven. De verkwikkende wateren van God en Heilige Geest, om uw dorst naar God, de levende God, dus dan hier te lessen. Hij verlangt ernaar om met u aan de maaltijd te zitten. Hij verlangt ernaar om met u de dis te bezetten. Hij verlangt ernaar, hij dorst ernaar, dat die fontein overvloedig over deze wereld uitspreidt, zodat al de uitverkorenen erin delen, van alle tijden en van alle plaatsen waar dat woord des evangelies uitgebreid wordt, verkondigd wordt. Komt, eet en drinkt. Sta op, mijn liefste, en ik zal u verzadigen. Verzadigen, hongerige en dorstige, zalig zult u zijn. Als u daar bij Christus, bij deze dorstende Christus terechtkomt. Die uw ziel voedt en verblijdt. Met heil, met troost, met zaligheid, met vrede en met geluk. Oneindig groot. Amen. Heere, zijn we nog iets gaan zien ook weer van het lijden in deze kruiswoorden, de vijfde, O, wat een dierbaar woord. Het is eten en het is drinken. Het is onderwijs, het is zaligheid, het is vreugde in uw smarten. Iets te mogen zien wat het u gekost heeft om een mens zalig te maken. Gedenk zo de gemeente, mag het tot een overdenking zijn. Mee naar huis genomen worden, ook voor de ouders die hun kind te doop hielden. Ze keken in de kom van water en ze hebben gezien als het goed is bloed. Het is het bloed ter besprenging. U vult al die bekkens en bekers met heil, zoals dat in Christus Jezus is. Door de vergeving van de zonde, door de verzoening met God, door Jezus Christus alleen. De gekruisigde, waar we met eerbied en met verlangen en met verpozen en met pauzes bij mogen neerzitten en denken en overdenken. O God, geef me nog de vrucht van tot zaligheid van onze ziel. Om Jezus wil. Amen. 42 dan maar. Het eerste vers, het heigend herder jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heere. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Psalm 42, vers 1. Tracht aan uw harten te verheffen tot God en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods die des Vaders is, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.